de aflevering waar we het al het hele seizoen over hebben. We gaan het nu daadwerkelijk hebben over AI. Jongens, welkom.
Jij bent veruit de meest geëngaged persoon als het gaat om AI van ons drie, heb ik het idee.
Ja, dat komt ook omdat ik er voor mijn werk heel veel mee bezig ben. Niet per se met AI zelf, maar met name met wat mag en wat niet. En eenmaal omdat ik natuurlijk ook in de creatieve sector werk, dacht ik, dat is een heel, heel interessant onderwerp om het ook met ons drie over te hebben.
Dus komt het bij jou ook emotioneel binnen, de rise of AI? Is het een idee, is het iets waarvan je denkt, ik moet er zelf ook echt wat mee? Of is het vooral dat je om je heen merkt dat het heel erg leeft?
Nou, ik merk dat het heel erg leeft. Ik heb er zelf niet heel veel, ik ben er niet heel bang voor. Ik vind het ook voor wat ik doe niet heel nuttig. Dus nee, voor mij persoonlijk doet het niet heel veel. Maar het roept natuurlijk wel gewoon vragen op.
Sure.
Helemaal binnen de wereld waarin ik nu werkzaam ben, binnen het kunstonderwijs.
Ja.
Sowieso binnen het onderwijs. Ik heb dingen gemaakt met AI. Ik hoef in principe geen bronnen te vermelden van bijvoorbeeld ChatGPT zelf. Mag ik dan zeggen dat het van mij is? Of is dat plagiaat?
Ja.
Spoilers, ja, dat is plagiaat. Want het is een bron die je niet vermeldt. Maar gewoon dat soort dingen. Ook is het ethisch verantwoord om...
Eigenlijk hadden we nu de bot aan moeten zetten om live al jouw punten te laten transcriberen, zodat we meteen weer een outline hebben om op terug te kunnen vallen. Wat het grappige is dus, in de creatieve sector wordt er op deze manier omgaan. In de business sector, waar ik toch veel zit, vindt men het echt super, super handig. Dus ik heb regelmatig dat ik in een meeting zit met iemand, dat er live, of dat er gewoon als deelnemer aan een meeting, er een bot is, die dus ter plekke een transcriptie maakt. En die wordt dan achteraf gedeeld. Maar ik zou het nog chiller vinden als die dan in beeld kijkt, zoals je nu ook een ondertiteling aan kan zetten. Dat is leuk, maar dat is puur het moment. Maar ik heb eigenlijk dat ik in de zijkant een outline wil zien van waar hebben we het net over gehad, zodat je weer terug kan gaan. En dat je, maar dan is de vraag, in dat geval is er geen sprake van plagiaat, want dat is gewoon een weergave van wat er wordt gedaan en gezegd.
Nee, zeker. Nou ja, in dat geval heb je weer een ander probleem. Wij weten niet wat de trainingmodellen zijn van deze AI-tools.
Zeker. Ja. Ja.
Dus in principe voeden wij nu allemaal informatie, soms ook gevoelige informatie, aan deze chatbots.
Ja.
En die worden gebruikt om die bot te leren. Dus het kan zomaar zijn dat er een soort van gevoelige informatie wordt gedeeld door zo'n chatbot op een gegeven moment.
Ja.
En als je die vragen stelt en je moet dan die informatie verifiëren, weet je niet wat de bron van die informatie is. Dus dat ligt dan ook weer ingewikkeld.
Ja, en ook als je bijvoorbeeld, in mijn geval, en daar gaan we het zo meteen nog een beetje over hebben, denk ik. Als je AI gebruikt als assistent, bijvoorbeeld bij het schrijven van een boek of een artikel of wat dan ook. Ik gebruik het eigenlijk vooral om te redigeren wat ik doe, of het korter te maken of samen te vatten. Ik vind samenvatten heel erg handig. Alleen ik voed daarbij mijn originele gedachten. En eigenlijk wil je een soort van beschermingslaag ertussen hebben, zodat ik in eerste instantie in elk geval meteen kan claimen van, dit is in elk geval mijn intellectuele eigendom.
Ja.
En daar mag je wel mee aan de slag gaan, maar. En er zijn, als het gaat om copyright, dingen voor copywriters of voor schrijvers, is er wel meer bescherming, heb ik het idee, dan als het gaat om de creatieve industrie. Want als jij dingen schrijft die online komen, dan zijn ze eigenlijk, als jij de eerste bent die het publiceert, zijn ze je intellectueel eigendom. Zodra het zwart op wit staat, is het zo.
Ja, klopt.
En maar daarna kom je op een grijs gebied terecht. En ik vind het wel interessant om te kijken van, oké, hoe kan ik mijn use case is, ik werk in Notion. Notion heeft ingebouwde AI. Draait denk ik op OpenAI. Is niet ChatGPT zelf, maar een vergelijkbare bot. Vergelijkbare software. En ik gebruik dat als... Ik werk in databases en ik wil eigenlijk niet op iedere pagina die ik maak moeten klikken om te weten wat erin staat. Dus wat ik doe is, ik gebruik een AI property, zoals je dat dan noemt, een eigenschap die de samenvatting van de inhoud van de pagina in 2 of 3 zinnen neerzet, zodat ik op het eerste zicht al weet waar het over gaat, zonder overal elke in toe te klikken. Super handig, geeft heel veel overzicht. Maar ik vraag het niet om te genereren. Alleen, ik geef daarmee wel mijn intellectueel eigendom als input aan AI. En ik heb natuurlijk totaal geen zicht op wat daar verder mee gebeurt. En in principe wordt er vanuit Notion wel het een en ander beweert over de veiligheid ervan en dat soort dingen. Maar ik had geen idee hoe ik dat ooit zou kunnen controleren.
Nee, en dat is voor het maken van tekst of voor het maken van muziek en zo ligt het allemaal nog wat minder gecompliceerd. Maar bijvoorbeeld waar wij het nu veel over hebben is het copyright op bijvoorbeeld dansmateriaal, choreografieën. Dat wordt überhaupt niet beheerd in Nederland. Daar hebben wij helemaal geen framework voor. Dus dat ligt dan ook weer ingewikkeld.
Als dat toch wel zo is, dan kan het blijkbaar ook niet heel veel kwaad om het te schenden.
Nou ja, kijk, ik ken de situatie in Nederland wat dat betreft niet zo goed als jij, Erwin. Maar wat ik bijvoorbeeld wel kan herinneren, als het gaat over in ieder geval intellectueel eigendom op dans, is, ik speelde een paar jaar terug een game waarin je ook zeg maar, van die cosmetische items had, waaronder dansjes. En ik weet dat daar toen op een gegeven moment ook een rechtszaak in is geweest vanuit een dansgroep of iets, aangespannen tegen Bungie, de developer van die game, omdat inderdaad een vergelijkbaar of bijna identiek artificiële versie van die dans in die game te koop was. Ja. Dus dan krijg je opeens wel te maken met commerciële rechten op een stuk intellectueel eigendom, wat inderdaad nou ja, dan wel of niet geschonden wordt. Ik weet niet precies hoe dat uiteindelijk is uitgepakt, maar het was wel een. Want Ruben zegt het al heel mooi van, ja, dat is niet zo'n probleem. Nou ja, voor degene die dans heeft bedacht wel natuurlijk. Want als jij inderdaad gewoon ziet van, oh, je kunnen een spelerbasis van zeg maar 100.000 mensen, die kunnen nu voor €5 zo'n dansje kopen. En ik zie daar niks van terug, terwijl ik dit heb bedacht. Nou ja, dat gaat toch opeens over 5 ton die er dan potentieel zeg maar in omgaat.
Ja, nee, dat is zeker waar. Nee, het gaat meer de andere kant op. Op het moment dat jij als game developer zegt, hey, ik wil graag dit dansje gebruiken. En ik weet niet wie ik daarvoor moet benaderen. In Nederland heb je voor muziek heb je gewoon Buma Stemra en Sena. Die zeggen gewoon, oké, jij wil deze muziek gebruiken voor. Je hebt het verschil tussen kleinrecht en grootrecht. Maar in het geval van kleinrecht ga je gewoon naar Buma Stemra toe en die zeggen, oké, dat is prima. Dit is het bedrag wat je moet aftikken. Veel plezier ermee. Dat framework bestaat specifiek voor dans, bestaat dat niet.
Ik vind het wel heel leuk, Erwin, dat ik jou over dans voor praten. Zeg de laatste persoon die ik zou.
Uiteindelijk hebben we het gewoon over contracten natuurlijk. Dat valt al meer binnen mijn scope. Anyway, wat ik eigenlijk naartoe wilde is jouw manier van hoe jij met AI omgaat in jouw werk is eigenlijk een veel nuttigere of een veel meer toekomstproof manier van met AI omgaan dan wat we vaak zien in de creatieve sector. En ik heb zelfs Aaron dit zien doen. Namelijk een visual of iets posten of wat Steven Wilson pas heeft gedaan, dan een kerstliedje posten met, ja, dit is grotendeels gemaakt door AI. Ja. En dat leuk, interessant, als een gedachtegang. Maar daarmee maak je eigenlijk het eindproduct al. En daarmee is het heel erg zichtbaar dat je AI gebruikt. En om AI echt te laten integreren in je werkproces is het volgens mij veel nuttiger om AI het wat minder zichtbare werk te laten doen.
Wanneer heb je mij dit zien doen dan? Ben ik wel benieuwd naar.
Lang geleden op Instagram. Een paar maanden terug op Instagram had je zo'n moody stadsachtige visual. In
ja, had Midjourney aan het werk gezet, denk ik.
Midjourney, ja.
Maar dat is toch wel grappig, want dat is iets anders eigenlijk dan wat je schetst daar. Want wat er daar namelijk gebeurde is, ik was met Midjourney aan het spelen, want dat was toen net hot and happening en ik vond het best wel interessant. En daar kwam toen een prompt uit en daar stond ik van te kijken dat die prompt bijna identiek overeenkwam met een locatie in Rotterdam die ik gewoon bijna dagelijks zeg maar zag. En dat vond ik juist interessant, want dat inspireerde mij om dan daadwerkelijk daar iets mee te gaan maken. Maar daardoor was dus het AI gegenereerde was niet het eindpunt of het gemaakt werk aan zich. Maar dat fungeerde meer voor mij als een beginpunt van inspiratie. Want wat ik ook gewoon deed is, nou, iemand in de cinematography wereld Die had het ook over AI en wat hij toen op een gegeven moment zei van, nou ja, je kan het ook als een soort trainingstoel voor jezelf gebruiken, specifiek Midjourney. Want mijn werk is uiteindelijk een visie van een ander doorvertalen naar een andere groep mensen die het moeten uitvoeren. Dus de regisseur die heeft een bepaald idee voor een bepaald concept. En via mij moeten er mensen aangestuurd worden om die visie visueel waar te maken. Daar kan best wel veel dingen fout gaan in die vertaalslag maken. En hij stelde voor, en wat hij zelf ook had geprobeerd dan, en wat ik dacht, dit vind ik wel interessant, is probeer nou Midjourney als een soort crewlid te zien. En probeer jouw visie te vertalen naar wat er gemaakt moet worden. En kijk eens hoe helder jij het kan krijgen. Want op het moment dat dat niet lukt, en jij blijkbaar niet de juiste dingen weet te zeggen, waardoor Midjourney weet wat je bedoelt, dan is er iets om aan te werken. En dat vond ik eigenlijk een hele interessante manier van ermee omgaan. Dus dat heb ik toen geprobeerd. Nou, daar kwam toen een serie prompts uit. En dat was vervolgens weer dat ik dacht, hey, dit ken ik, interessant, dit wil ik in het echt maken, want ik ken een locatie hier op Leid, yada, yada, yada. Maar toen de tijd was dus het gebruik van AI echt een specifiek doel om eigenlijk je eigen, laten we zeggen, vocabulaire, zeg maar, te ontwikkelen in hoe kan ik mijn visie helderder naar de buitenwereld toe communiceren. Nu is Midjourney best wel veranderd. Want wat je toen namelijk had is, Midjourney was whack. Zeg maar, je had die 7-vingerige handen en gezichten die niet klopten en alles ging fout. Maar voor mij was dat eigenlijk het meest inspirerende wat die hele tool ooit is geweest. Want toen zaten er soort van geen grenzen aan wat kon, als het ware. En naarmate het meer en meer geperfectioneerd werd, werd het voor mij ook steeds minder en minder interessant. Want de plaatjes worden eigenlijk altijd perfect. Ze zijn nooit fotorealistisch, dus ze foppen me niet. Ik zie ze nu ook vaak genoeg in advertenties voorbij komen. Denk, ja, dit is Midjourney.
Ja, herken ik meteen. Ja, je herkent ze gelijk inderdaad.
Ik herken ze gelijk, ook al zijn ze optisch, zeg maar, perfect. Ja. Maar ze zijn daardoor gewoon voor mij niet meer interessant. Dus daarom lig ik er op dit moment ook soort van niet wakker van. Want gevoelsmatig doet het me soort van niks meer. Terwijl eerst was het echt van, oké, dit ziet er creepy, gek, weet ik het uit. Maar het inspireert me wel. En nu is het, ja, whatever. Dus mijn hele blik op die specifieke visuele AI-tools is daarbij ook wel best wel veranderd. Dat ik eerst inderdaad echt dacht van, waar gaat dit heen? En nu is het op een punt dat ik dacht, ja, ik snap dat er heel veel mensen zijn die hier inderdaad echt zorgen om hebben. Van, gaat dit mijn werk overnemen?
Maar het gaat ook heel veel mensen hun werk echt wel overnemen. Alleen dat is niet het werk wat je misschien moet willen doen. Dus een heel grote middenlaag gaat waarschijnlijk weggenomen worden. En een hoop middelmatigheid komt ervoor terug. Maar het echte exceptionele, dat is denk ik ook waar mensen in zullen moeten blijven investeren. Je gaat echt alleen nog maar opvallen als je dingen maakt waarvan je merkt dat die heel erg moeilijk nagemaakt kunnen worden door. Of namaken kan men altijd wel. Het is een beetje hetzelfde. Ik heb daar ook wel eens een keer wat over gelezen en geschreven, volgens mij, over het idee dat bijvoorbeeld meesterwerken door fabrieken in China perfect worden gekopieerd. Dus waardoor het gewoon niet van echt te onderscheiden is. Maar het is niet het origineel. Dat kan alleen maar als het origineel gevoerd is als input om het te kopiëren. Dus kopiëren kan altijd. Dus als jij dingen wil nabootsen, ook voor advertenties of wat dan ook. Zeker commercieel ga je gewoon alleen maar nog meer AI-dingen zien. Maar dat is dus niet dat, ze noemen het generative AI, maar het is natuurlijk niet echt helemaal generatief. Tegelijkertijd zijn onze ideeën ook nooit echt helemaal generatief, want ze zijn altijd geïnspireerd op. Maar het gaat juist om de nieuwe interessante combinaties waar je nog steeds de prompt voor moet gaan geven. En ja, je kunt een promptmaster willen worden, dat kan. Dat is eigenlijk, word je geacht om gewoon steeds beter te worden in briefings geven. Maar ja.
Is dat ook een soort ambacht?
100%.
Tuurlijk is dat. Nou, dat is zeg maar wat creative directing is.
Ja. Er is gewoon geen auto-generatieve AI. Iets wat uit zichzelf, zonder input, iets volledig nieuws creëert, wat nog niet bestaan heeft. Er is altijd om maar even een term die Ruben vast nogal kent. Er is altijd een first mover.
Exact. En dat is natuurlijk ook meteen het spannende eraan. Want waarom gaan zoveel mensen aan op AI? Omdat het risico van de first mover zijn en het helemaal mis hebben wordt weggenomen. Je kunt je verschuilen achter het middel. En het is allemaal gebaseerd op dingen die werkten en die je anderen al hebt zien doen. Maar het risico van echt nieuwe dingen maken die gewoon ook helemaal dood kunnen vallen, dat is waar mensen toch een beetje bang voor zijn. En dat merk ik ook als het gaat om schrijven online. Dat ik vandaag dus een post over geschreven, dat heel veel mensen die ik spreek, die zijn bang om iets te publiceren, omdat ze denken dat het niet interessant genoeg is, ze niet expert genoeg zijn, dat mensen er wat van vinden of dat, nou, dat ze geen perfecte dingen plaatsen. Maar daarmee ontnemen ze zichzelf de mogelijkheid om te leren van anderen. Maar helemaal de mogelijkheid om te leren van zichzelf. Want als ik dingen opschrijf, dan schrijf ik heel vaak dingen op waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens ben. Maar daar kom ik pas achter op het moment dat ik het op papier zet. En ik kan dat stuk, dat moeilijke stuk, al uit gaan besteden aan AI. Maar dan heb ik niets geleerd. Dan ben ik niet gegroeid als persoon of als artiest.
Nee, wat jij in je LinkedIn-post een tijdje terug zei, en ik parafraseer een beetje, want
dat mag,
geen
dat
idee
mag.
Meer wat je precies zei.
We kunnen het wel even vragen. ChatGPT, wat zei Ruben?
Nee, jij zei op een gegeven moment dat de beste manier om AI te gebruiken is dat je AI gebruikt om de dingen te doen die iedereen zou kunnen doen en min of meer hetzelfde resultaat zou kunnen behalen, zodat jij in jouw werk je uniciteit behoudt.
Ja. Ja, ik denk, dat is denk ik de beste use case om samen te kunnen leven, zeg maar. Ik ben wel heel benieuwd wat er verder de komende tijd gaat gebeuren. Want ik denk dat voor een groot deel lijkt kunstmatige intelligentie natuurlijk wel op ons brein. Namelijk dat het ideeën aan elkaar verbindt en daarmee met nieuwe verbindingen ook weer tot nieuwe ideeën komt.
Ja, het vindt gewoon systemen. Wat ik zie,
dat is gewoon ook wat ons menselijk brein doet. En ik zie ook best wel wat ondernemers, zeker online, bijvoorbeeld nu je van die GPT's kunt maken, van die personages eigenlijk, die jouw advies gaan geven. Dus je kunt je eigen business coach, kun je als AI inzetten van oké, geef mij advies over hoe ik mijn bedrijf verder kan groeien of zo. Dat is natuurlijk ook op zich best wel waardevol, maar ook waarschijnlijk generiek. Dus ik vind het interessanter om aan om de vraag te kunnen stellen, oké, wat is hier nou echt aan de hand? En er zit een stukje wat niet in woorden te vatten is heel vaak bij echte grote problemen. En hoe kom je daarachter? Dat is toch door nog creatiever te zijn, door te putten uit verschillende denkstromen, werkvelden, dat soort dingen. Alleen een groot deel daarvan, dat gebeurt onbewust bij ons als mensen. En kunstmatige intelligentie, die heeft gewoon een enorme database om uit te putten. En zal ook vast tot verrassende conclusies komen. Maar ik ben dus benieuwd in hoeverre die dingen met elkaar te vergelijken zijn. Hoe ons onderbewuste werkt en hoe kunstmatige intelligentie werkt. En ik weet niet hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
Maar de grap is dus dat we eigenlijk ook helemaal niet zo goed weten hoe kunstmatige intelligentie daadwerkelijk werkt.
Ja.
Ik hoorde hier tijdje terug bij een Maarten Lamers, was het volgens mij. Die is docent aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in AI. Die is al 10, 12 jaar of zo in dit wereldje actief. Dus voordat mensen wisten wat AI was en er ooit van hadden gehoord, was hij er al mee bezig. En die gaf ons ook een beetje een rundown van de geschiedenis van de ontwikkeling hiervan en ook waar het nu een beetje naartoe gaat. En wat hij toen vertelde was dat de meeste AI's in ieder geval werken op een manier dat zij inderdaad, wat Erwin net zei, zelf patronen zien en gaan herkennen. Maar dat zij ook op een soort van multidimensionaal vlak dat rangschikken. Dus waar wij, stel je hebt een hele bundel aan woorden en wij gaan die rangschikken en bundelen op basis van, weet je, alle woorden voor kleur die zetten we bij elkaar, want dat is allemaal de betekenis kleur. En alle woorden voor soorten dieren zetten we bij elkaar, want dat zijn allemaal soorten dieren.
Hmm.
AI zoekt ook patronen. Alleen die zijn dus gewoon, die kunnen op veel meer manieren soort van geordend worden, waar wij gewoon het letterlijk niet zien. Waar wij het gewoon niet van snappen hoe die dat ordent. En ja, eigenlijk zou ik even die PowerPoint van hem erbij moeten pakken als ik hem nog ergens kan vinden. Maar waar het op neerkwam was, wij weten gewoon niet wat de patronen zijn die AI op dit moment al kan vinden. Wij hebben daar gewoon een soort van gelimiteerd inzicht in, omdat AI ook niet aan ons, zeg maar, frame of reference gelimiteerd is. Er zit natuurlijk heel veel overlap wel snel tussen, maar op een gegeven moment gaat dingen rangschikken in een eigen taal, als het ware. Die koppelt bepaalde waardes aan items waar wij gewoon niet van snappen waarom die gekoppeld worden. Maar wat dat bijvoorbeeld toe leidde, is een onderzoek wat ze, van mij was dat begin dit jaar gepubliceerd werd. Dus dat ze bijvoorbeeld ook op dezelfde manier AI loslieten op iris scans van mensen.
Ja.
Om te kijken wat voor patroonherkenning daaruit zou komen. En daarin verwachten ze inderdaad dat je op basis van iris scan bepaalde dingen kon voorspellen, zoals leeftijd en geslacht. Maar uiteindelijk was dat dus zo ver doorgeslagen dat AI met een grote mate van zekerheid gewoon kon voorspellen op basis van puur een iris-scan of iemand zwanger was en hoe lang.
Wauw.
En dan kom je dus achter het bestaan van dat er blijkbaar een soort van data in zit opgeslagen in onze fysiologie, waarvan wij het bestaan niet eens van afwisten. Maar op zo'n manier kom je daar ook weer achter. En hoe we daar zijn gekomen, weten we gewoon eigenlijk niet. AI heeft patronen gevonden waarvan wij van het bestaan niet eens afwisten.
Nee, maar ook waar wij dus niet naar hadden gekeken. Dat is natuurlijk ook het mooie. Ik denk dat dat ook wel een soort van mooie hieraan is. Alleen, ja, het is ook lastig omdat het zo anders en groots is om in te schatten waar het allemaal toe gaat leiden. En ik ben iemand die een beetje weigert om maar bang te zijn voor dingen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat heel lastig vinden om... En ook met, ik denk dat het heel erg goed is om daarom ook dit op een bepaalde manier te beteugelen. Maar de vraag is of dat allemaal kan. Maar ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook een beetje de grap hiervan. We zitten nu in een stroomversnelling van ontwikkeling. En dit is een theorie die ik overigens ook niet van mezelf heb, want geen enkele gedachte is origineel. Maar het idee dat heel veel technologie ontwikkeld met wat de learning S-curve heet. Dat is zeg maar het sigma-symbool wat je in wiskunde B gebruikt.
Ja.
Dat er dus een ontwikkelingscurve is die daarop lijkt. Dus heel lang gaat het heel erg traag en is er eigenlijk geen vooruitgang. Dan op een gegeven moment is er een soort stroomversnelling en gaat het heel hard omhoog. En op een gegeven moment komt het gewoon op een plafond van dit is alles wat deze technologie eigenlijk kan. En dan gaat de ontwikkeling steeds langzamer. Dat zie je hetzelfde met mobiele telefoons. Die zijn in essentie hetzelfde als 10 jaar geleden. Alleen sneller. Maar heel veel is er in die zin niet veranderd. Het nare hiervan is, zeg maar, het positieve is, we weten dat op een gegeven moment AI en de mogelijkheden ervan stopt. Is er een soort maximum van wat kan. We hebben alleen geen flauw idee waarop die curve we zitten. Dus misschien zitten we helemaal onderaan en gaat er nog veel meer mogelijk zijn. En misschien is het bij wijze van spreken volgende week klaar en is het dit was het en dit is alles wat we ermee kunnen. Veel plezier ermee.
En dat is natuurlijk een beetje de welke analogie je gebruikt. Als je AI ziet als technologie, dan gaat die vergelijking op. Maar als je AI daadwerkelijk ziet als een andere vorm van intelligentie, dan is het maar de vraag. Als je AI loslaat om zelf allemaal dingen te gaan laten ontwikkelen. Kijk, in feite is het zo, de slimme mensen die technologie ontwikkelen of dingen bedenken, die geven ook vaak maar opdrachten om dingen uit te laten voeren. Dus wat gaat er gebeuren als je AI bijvoorbeeld, dat zijn de serieuze discussies worden gevoerd. Moet je niet AI een stoel aan de tafel van directeurs geven in een bedrijf om beslissingen te laten maken? Of als AI beter is dan dokters in het opsporen van bepaalde dingen of in het assisteren bij operaties, moet je dat dan niet meer een stem of een beslissende factor geven? En dan is het de vraag, hebben we het hier nog over technologie?
Ja, maar de andere kant van die vraag is, moet je dat willen en moet dat,
sure.
moet dat mogen, moet dat kunnen?
En wie besluit dat dan op basis waarvan?
Nou ja, dat is dus die AI Act waar nu over wordt onderhandeld, of waar volgens mij over onderhandeld is. Ja. En de komende 2 jaar moet dat op nationaal niveau worden geregeld. Dus ik ben benieuwd of wij eerder AI-maatregelen in Nederland hebben of eerder een kabinet.
Nice.
Ja, maar het is natuurlijk wel heel interessant, vooral als het gaat om ethiek. Bijvoorbeeld dat er sprake is van ethiek als het gaat om dieren of over de natuur, dat is heel lang niet een ding geweest. Tot eigenlijk de laatste jaren, of de laatste eeuw misschien, dat er ook wordt nagedacht over, hè, moeten we dieren bepaalde rechten geven zoals ze mensenrechten hebben, maar ook moeten we natuur bepaalde rechten geven, ook al heeft het geen stem. Alleen, ik weet niet of jullie dat voorbeeld kennen van die installatie van een robot als kunstwerk die lekt vloeistof. En zijn opdracht is om die zichzelf op te ruimen. Blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Hè? Maar hij is zo geprogrammeerd om te denken dat dat zo is. En hij wordt steeds zieliger en steeds moeier. Er lijkt een bepaalde emotie in te zitten van het besef van een robot die weet dat hij leeg bloedt en dat steeds weer begint bij elkaar probeert te rapen. Terwijl het dus helemaal niet daadwerkelijk impact zou hebben op het systeem. Maar het gaat, die robot gaat zich wel zo gedragen. Is er dan sprake van een bepaalde mate van bewustzijn, ja of nee? Dat is natuurlijk de grote vraag. En verdient zo'n robot of iets dan ook daar bepaalde rechten in, ja of nee?
Dan heb ik me toch een film voor jou die je zou moeten kijken. The Creator, dit jaar uitgekomen.
Ja.
Heel veel om te doen geweest vanwege de technische kant van hoe ze die film hebben gemaakt. Verhaal vinden sommige mensen heel interessant, andere mensen minder. Waar ik vooral op aanging is de wereld die in die film werd gebouwd en de ethische implicaties daarvan. Want daar gaat het over de strijd tussen de mens en AI. En hoe aan de ene kant van de wereld AI wordt omarmd als een gelijkwaardige vorm van intelligentie. En ook gewoon volledige leven en rechten zeg maar, krijgt. En aan de andere kant de bad guys / the good guys die zeg maar volledig ten oorlog gaan tegen AI. Omdat het zogezegd een gevaar voor de mensheid is. En daar komen dat precies dit soort dingen voorbij van verdienen kunstmatige intelligenties zoals dit dan ook inderdaad een dezelfde rechten als mensen of niet. En waarom wel of niet? En het leuke vind ik daaraan dat er geen expliciet antwoord wordt gegeven op de vraag, maar meer de wereld die er wordt gebouwd zette mij in ieder geval daar ook gewoon echt aan over het denken van ja, weet je, als ik inderdaad naar een dezezelfde actiefilm zou kijken, want het is gewoon best wel veel actie. En je ziet aan de ene kant, zie je zeg maar grote explosies met allemaal robots in de auto zitten. Maar als je dan over nadenkt van ja, maar deze film presteert ze eigenlijk alsof ze vrijwel hetzelfde zijn als mensen. Is dit dan nog steeds net zo, zeg maar, onschuldig om te zien? Of is dit dan opeens wel, dit verdient een R-rating? Weet je, dat soort dingen, daar ga je dan over nadenken. Hmm. Maar ja, waar zit dat onderscheid het nou? Wat maakt ons mens in die zin superieur ten opzichte van een kunstmatige intelligentie? En hierbij weet je, dit zijn allemaal acteurs. En dat vond ik ook heel interessant. Ze hebben die hele film gewoon fysiek zeg maar, geschoten. En ze vertelden aan de acteurs niet wie van hun een AI speelde of niet. Om zeg maar zo'n waarheidsgetrouw mogelijke performance daaruit te krijgen. En dat leidt ertoe dat ze dus ontzettend menselijk gedrag vertonen. Want het wordt gespeeld door mensen. Maar ja, als je dat dan ziet en vervolgens is er dus wel een robotlichaam overheen gekomen. Ja, in die wereld van die film, waar zit dat onderscheid hem in? En dat ik heb daar niet meteen een antwoord op.
Nee.
Maar ik vond het wel interessant om dat te zien en ook daar in die zin geconfronteerd mee te worden van ja, hoe sta je daar eigenlijk in? Waar zit dat onderscheid in? Wat maakt ons anders?
En dit zijn gewoon van die fundamentele vragen die lekker filosofisch. Kun je daarna ook makkelijk naast je neerleggen? Het lijkt ook een beetje de vrije tijdsbesteding van mensen die tijd over hebben te zijn. Maar het zijn natuurlijk wel heel serieuze vragen om mee te dealen. Ik ben niet een technologie-optimist. Ik ben ook niet een technologie-pessimist per se. Ik vind wel dat je hier in elk geval dit wel serieus moet nemen. Ook al is het heel erg lastig om zoveel jaar vooruit te kijken. Maar het is vooral de vraag die bij mij dan blijft hangen is, oké, maar wie wil ik dan zijn? Stel dat er inderdaad heel veel dingen straks via AI gebeuren. Of door AI gebeuren. Of AI daar zelfs de lead in krijgt. Wat is mijn verantwoordelijkheid in het totaal? En waar kan ik van waarde zijn in de wereld. Dat weet ik niet per se.
Maar dat is natuurlijk ook echt specifiek de vraag van, laten we eerlijk zijn, millennials en mensen die werken in de creatieve sector.
Wie ben ik? Soort van,
ja, precies. Nou ja, meer hoe kunst is in de zekere zin best wel individualistisch. Het gaat heel erg over wat ik heb gemaakt. Zeg maar. En ook al kan je zeggen van ja, nee, maar je moet de auteur en het werk los van elkaar koppelen en bla bla. Dat gaat gewoon niet altijd op.
Nee.
Want uiteindelijk is het gewoon iemand die de drang heeft om iets te maken. En dan is het, als heel veel werk kan worden overgenomen door AI, is gewoon de vraag van hoe kan ik hier mijn individualisme in behouden? Hoe kan ik mijn uniciteit hierin behouden? Waar we het dat is het een kwartier geleden ook al over hadden.
Nee, maar dat is zeg maar op het individuele niveau. Maar het is interessanter, denk ik, om te kijken naar, oké, ons als mensheid. Waar moeten we mee bezig willen zijn? En heel veel dingen die we doen zijn natuurlijk allemaal niet heel erg belangrijk. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar wat er gaat gebeuren in een samenleving als er steeds meer dingen niet door mensen gedaan hoeven te worden. Maar wat gaan we dan wel doen? Gaan we dan weer nieuwe banen verzinnen of gaan we wezenlijke dingen doen? En worden we allemaal artiest of worden we allemaal activist?
Worden we allemaal coach?
Ja, ik denk dat heel veel coaching gewoon juist prima kan worden vervangen door AI. Want de meeste coachingadviezen zijn al gegeven.
Ja, zit wat in. Ik zat
toch?
Vanochtend, ja. Zat ik, zoals gewoonlijk, zat ik weer eens kookfilmpjes te kijken. Want ik hou heel erg van kookvideo's. Nou, ik zat dus filmpjes te kijken van Marco Pierre Wright. Sterrenchef die aan het koken was in zijn keuken. En ik hoorde hem soort, vertellen over natuurlijk wat hij aan het doen was en het proces. Mm. En waar hij zijn aandacht aan besteedde, weet ik dat. En toen had ik op een gegeven moment de gedachte van ja, hij gaat met zoveel soort van zorgvuldigheid om met dit gerecht. Stel iedereen zou dit doen, dan zou niemand tijd hebben om te werken. Omdat je zoveel tijd en aandacht dan aan je skills zeg maar moet besteden. En natuurlijk, het is logisch dat het in een restaurant gebeurt, want mensen komen voor die ervaring en betalen ervoor. Maar als je dit zelf zou willen doen thuis, sta je heel de dag in de keuken. Ja. En toen dacht ik van ja, maar ja, aan de andere kant, er zijn ook zoveel bullshit banen in de wereld. Zou het niet gewoon goed zijn voor de wereld als iedereen dat op zo'n manier ook zou doen, weet je wel? Als net die soort van teruggaan naar de bezigheden die zo fundamenteel zijn voor ons bestaan. Eten, drinken, maar dan op zo'n manier ermee omgaan dat het ook echt weer gewaardeerd wordt. En dat het niet een middel is om maar onszelf in stand te houden.
Hmm. Ja, dat is die Randstad-reclame, toch?
Welke reclame?
Een computer kan geen leiding repareren.
Ah ja, klopt. Nou ja, dan heb je het al meteen over werkwerk. En voor mij zag ik het wel in die zin koken als toch een soort ander iets dan leiding repareren. Niet zozeer dat het geen waardevol werk is, maar meer van het eten van voeding is fundamenteel voor ons bestaan. Zonder vallen we allemaal dood neer. Mm. En daar op zo'n manier zeg maar, tijd en liefde en aandacht aan geven, dat ervaar ik zelf in ieder geval ook als veel waardevoller dan heel veel andere dingen. Weet je, ik sta ook met heel veel plezier en liefde in de keuken zelf om te koken en om echt die tijd en aandacht aan te geven.
Dus dan zit je op het niveau van dit geeft een stuk betekenis aan je leven. Maar je bent er niet van afhankelijk.
Ja, tot zo'n fundamenteel iets is. Wat verder ook, zeg maar, je kan het ook reduceren tot inderdaad Soylent uit een zakje drinken om jezelf maar staande te houden. Maar ja, kijk, mijn persoonlijke mening daarin is van, dan doe je ook, zeg maar, jezelf geen eer aan als je dat doet. Maar dat is misschien mijn beetje snobberige kijk daarop. Maar nee, ik weet niet, ik vond het gewoon interessant om daar een beetje mee over na te denken. Van ja, wat zou er gebeuren als we inderdaad door zo'n ontwikkeling als dit gedwongen worden om weer terug te gaan naar de dingen die we echt moeten doen. Omdat al het andere voor ons gedaan kan worden.
Ik moet heel erg toch denken aan Star Wars taferelen. Waarin heel veel van de niet noodzakelijke dingen overgedragen zijn aan droids. En bots en weet ik veel wat hoe je het zou kunnen noemen. Maar dat er altijd een behoefte blijft aan dat stukje menselijkheid. En dat gewoon verandert door de tijd en wat het dan is. En ik vind dat ook wel een soort van hoopvol iets wat spreekt uit zulke verhalen. Dat er een stukje is wat heel moeilijk te vervangen is. Zelfs als droids emoties lijken te hebben en dat soort dingen, blijft er nog steeds iets van bestaansrecht bestaan voor de menselijkheid. En zolang die menselijkheid gezien kan worden in wat we maken, in hoe we ons werk doen, in hoe we creatief zijn, dan is daar een plek voor. En hoeven we niet bang te zijn dat we de relevantie verliezen of niet meer gaan bestaan of zo. Ik zie daar iets hoopvols in.
Ik denk ook dat het best wel uiteindelijk ook terugvalt op wat is jouw persoonlijke, zeg maar, fundamentele blik op de wereld. En op ons bestaansrecht. Kijk hier inderdaad puur op een soort wetenschappelijke manier naar. En reduceer je inderdaad menselijkheid tot iets als een wezensvorm die toevallig op deze aardbol inderdaad op deze manier in deze tijd rondwandelt. En zijn wij ook maar inderdaad een blip in het span van de tijd. En is AI inderdaad dan wellicht de volgende stap in onze evolutie. Dan lijkt het me heel moeilijk om daar inderdaad op een niet nihilistische manier naar te gaan kijken. Ja. Omdat het dan ook bijna logisch wordt van ja, dan is dit inderdaad wellicht het ook voor ons als mensheid. En dan wordt dat de volgende stap dat het ons bewustzijn zeg maar niet meer afhankelijk is van fysieke organische materie, maar dat dat inderdaad door digitale dingen wordt overgenomen. Maar als je een ander wereldbeeld op nahoudt en toch inderdaad op een meer, ja, laten we zeggen iets meer spirituele manier naar ons bestaan als mens kijkt en dit ziet als meer dan alleen een hoop zeg maar vlees wat ook weer vergaat, dan lijkt me ook inderdaad, tenminste ervaar ik het zelf als makkelijk om daar inderdaad hoopvoller mee om te gaan. En dat er dat, er zit meer tussen, zeg maar, tussen ons als mensen in dan alleen de materie waaruit we bestaan. Daar zit iets, nou, moet ik het omschrijven, tussen, maar er is meer dan
dat. En dat is precies de rol die wij als kunstenaars hebben. Om woorden, beelden, ervaringen te geven die dat stukje wat niet in woorden te vatten is, wel te raken en naar te blijven wijzen.
Amen.
Precies. En hoe dat dan moet, dat is punt 2.
Dat is de volgende aflevering. ik zou eigenlijk zeggen, laten we hem hierbij houden, jongens.
Is toch mooi hè, dat je zo'n complex thema aanspreekt en dat dit dan de kortste podcast aflevering ooit wordt.
Ja, omdat het deel 1 is.
Omdat het deel 1 is en omdat iedereen nu zelf moet gaan nadenken in plaats van dat wij gaan lullen.
Ja, precies. Dat is zeker waar. Dus mocht je nog goede inzichten hebben, laat het vooral weten.
Mocht je niet meer eens zijn met wat we hier gezegd hebben, nodig jezelf lekker uit en vertel ons maar hoe het wel zit.
Like, comment, subscribe en we zien jullie het volgende jaar.